Vanavond wil ik graag een stukje lezen uit het boek Zacharia. Zacharia hoofdstuk 12, vers 10 tot en met 12, het eerste stukje. En daaruit Johannes hoofdstuk 19, een gedeelte. Vanavond willen we met elkaar nadenken over dat prachtige stukje hier uit Zacharia 12. Zij zullen hem aanschouwen. Zacharia hoofdstuk 12, te beginnen bij vers 10. Ik lees het de NBG-vertaling. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen, als de rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht in Hadadrimmen, in het dal van Megiddo. Het land zal een rouwklacht aanheffen. En dan ook een stukje uit Johannes hoofdstuk 19. Johannes hoofdstuk 19. En dan vanaf het 31ste vers, Johannes 19 vanaf vers 31 tot en met 37. De Joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van die Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd waren. Maar toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Want dit is geschied, opdat de schriftwoord zou vervuld worden: geen been van hem zal verbrijzeld worden. En weder zegt een ander schriftwoord: zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Tot zover deze twee hele mooie gedeelten uit het woord van God. We leven in de adventsperiode. En advent heeft ook heel veel te maken met Gods plan met zijn volk Israël. De Jezus die kwam, hij kwam als het licht in deze wereld naar de zijnen. En als hier gesproken wordt in het Johannesevangelie als over de zijnen, dan gaat het niet anders dan over het Joodse volk. De Jezus kwam naar het Joodse volk om het Joodse volk te redden. Het Joodse volk heeft de Jezus verworpen. En Paulus zegt heel kortom, en toen is het heil naar de heidenen gekomen. Maar nogmaals, de komst van Jezus had in de eerste plaats heel veel te maken met de geschiedenis van Israël. En vanavond wil ik met u nadenken over verwachtingsvol uitkijken, maar dan ook met het zicht op wat er in Israël gaat gebeuren. Heel veel mensen hebben allerlei gedachten over wat er met Israël gaat gebeuren. De ene die heeft die mening, de andere heeft die mening. Er zijn kerken die helemaal niets meer met Israël te maken willen hebben. Het sentiment richting Israël is behoorlijk veranderd sinds de Gaza-oorlog, de Hamas-oorlog. En natuurlijk komt er heel veel nieuws op ons af wat eigenlijk helemaal niet oprecht of waarachtig nieuws is. Ik zeg wel eens, de massa denkt niet meer na, maar reageert alleen op dat wat er voor hen uitgedacht is. En wat is het belangrijk, en dat zegt de Bijbel ook, dat wij als we het over de eindtijd hebben, dat we nuchter moeten zijn. Dat we na moeten denken. En dat we ons niet laten inspireren door alles wat op internet op ons afkomt, maar dat we ons laten inspireren in dat wat de Bijbel ons vertelt. En vanavond wil ik heel duidelijk laten zien wat de Bijbel ons leert over de dingen die nu gaan gebeuren in Israël. En Zacharia is er heel duidelijk over. Wat gaat er binnenkort in Israël gebeuren? Het is heel mooi om te zien als je het boek Jesaja leest, Jeremia, Ezechiël, Zacharia. Als je begint te lezen deze profetieën, dan denk je van, nou, God is helemaal klaar met zijn volk. God heeft Israël helemaal verworpen. Als je de eerste hoofdstukken leest van Jesaja of van Jeremia. Jeremia en Jesaja krijgen zelfs de opdracht om te profeteren net zo lang totdat er niemand meer overblijft van Israël. Denk je van, nou, God is er behoorlijk klaar mee met zijn volk. En het is in Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Zacharia het geval. Maar aan het einde van deze profetie zie je ineens dat een hele omslag plaatsvindt en dat God alsnog zich ontfermt over zijn volk Israël. En tot zijn doel komt met zijn volk Israël. Zo ook in die laatste hoofdstukken van het boek Zacharia. En in de laatste hoofdstukken van het boek Zacharia zie je dat God de draad met Israël weer oppakt. Nou, als je bij Zacharia 11 begint, hè? Ik zal heel even chronologisch laten zien wat er vanaf Zacharia 11 tot en met 14 gebeurt in 6 fases. 6 dingen die met Israël gaan gebeuren de komende tijd. En u mag me erop aanspreken, hoor. Weet je nog, Theo, dat je toen en toen dat gezegd hebt? Nou, het gebeurt. 100%. Het eerste wat gaat gebeuren met Israël. Weet u wat dat is? Het allereerste waar Israël mee te maken krijgt, dat is hetgeen wat er staat in hoofdstuk 11, vers 16. In hoofdstuk 11, vers 16, daar staat, nadat zij, als je datzelfde hoofdstuk leest in vers 12, Zacharia 11, vers 12, daar verkopen ze een herder. En dan wegen ze het loon af van die herder. En hoeveel hebben ze betaald voor die herder? 30 zilverstukken. Ziet u het staan? In vers 12. Hoofdstuk 11, vers 12. Toen wogen zij mijn loon af 30 zilverstukken. Voor hoeveel werd Jezus verkocht? 30 zilverstukken, hè? Hier zie je dat Israël de goede herder die naar hen toegekomen is, verkocht heeft. Weg met hem. En weet u, ze hebben er een andere herder voor in de plaats gekocht. En die herder wordt beschreven in hoofdstuk 11, Zacharia 11, vers 16. Dan staat er in het 16e vers, ik stel een herder in het land, naar wat verdelgd dreigt te worden, zal hij niet omzien. Het verstrooide zal hij niet opzoeken. Het gewonde zal hij niet trachten te helen. Het uitgeputte zal hij niet verzorgen. Wat is het voor een herder eigenlijk? Een herder die zich niets aantrekt van zijn eigen volk. De Heer Jezus heeft het zelf al een keer gezegd in Johannes. Toen zei de Heer Jezus, ik ben gekomen en door mijn Vader gezonden. En jullie verwerpen mij. Maar straks komt er iemand, die zullen jullie wel aanvaarden. En wie is die herder dan? Die herder is niemand anders dan de valse Messias. Die zich voordoet als een herder, maar het niet is. Waar de Jezus al in Johannes 10 voor gewaarschuwd heeft, er zullen andere herders komen. De Jezus zegt, ik ben de goede herder. Maar straks komen de andere herders. En dat is het eerste wat met Israël nu gaat gebeuren, ze zullen de verkeerde herder aanvaarden. En buigen voor wat wij noemen de antichrist. We zullen er straks iets meer over horen. Ten tweede, als dit gebeurd is, wat is dan het tweede wat met Israël gaat gebeuren? Nou, dat kunt u daarna lezen. In hoofdstuk 12. Wat lees je in hoofdstuk 12? Bijvoorbeeld in het derde vers, het laatste stukje. Hoofdstuk 12, het derde vers, het laatste stukje staat, en alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Waarom? Omdat ze Israël belegeren. Omdat de Jodenhaat toeneemt. Omdat de Heer Jezus al gezegd heeft, jullie zullen door alle volkeren gehaat worden. Ik noem dit de benauwdheid van Israël. Israël komt van alle kanten in de benauwdheid. En dat zal straks gaan gebeuren. Als ze de verkeerde herder aanvaarden. En als er op een gegeven moment een punt komt dat ze zeggen, ja, maar wij willen niet meer verder met deze herder. En ze verwerpen het verbond wat ze gehad hebben met die antichrist. Dan zullen alle volkeren zich tegen Israël keren. En dan komt Israël in de benauwdheid. Dat is het tweede wat met Israël gaat gebeuren. Ten eerste de verkeerde herder. Ten tweede de benauwdheid van Israël. Dat ze helemaal alleen komen te staan. En dan ten derde. Ja, ten derde. Dan lees je zo mooi in hetgeen wat we net met elkaar gelezen hebben in hoofdstuk 12, vers 10. Dat zij zullen over hem, in vers 10 staat er, een rouwklacht aanheffen. Israël zal een rouwklacht aanheffen. Wat is dat, een rouwklacht? We gaan het er zo nog meer, iets verder over hebben. Dan komt Israël tot bekering. Dan komt Israël tot bekering. Ze zien in dat ze de verkeerde herder nagevolgd zijn. Ze ervaren dat de hele wereld zich tegen hen keert. En dan kan Israël alleen maar tot bekering komen. En daar wordt verschillende keren over gesproken dat Israël in de benauwdheid komt, zodat Israël zich bekeren zal. Oh, dat is in het boek Richter al heel wat keertjes gebeurd. Maar dat gaat nog een keer gebeuren. Dat is het derde wat gebeurt met Israël. En dan? Dan het vierde. Het vierde, dat kun je vinden in hoofdstuk 13, vers 1. Wat staat daar? In hoofdstuk 13, vers 1, daar staat te dien dagen, als Israël tot berouw komt, als Israël tot bekering komt, dan staat er te dien dagen, zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, ter ontzondiging en reiniging. Mensen, wat geweldig. Israël komt tot bekering en daarna Israël wordt gereinigd. God gaat Israël vergeving schenken. God gaat Israël reinigen. En dan? Want dan is God nog niet klaar. Dan komt het vijfde. Want dan staat er in hoofdstuk 14 dat op dat moment, als Israël gereinigd wordt, Israël tot bekering komt, dan staat er zo in vers 3 van hoofdstuk 14. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de olijfberg midden doorsplijten. En dan aan het einde van vers 5 staat, en de Heere, mijn God, zal komen met alle heiligen, met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, nog verstijving. Ja, het zal één dag zijn die bij de Heere bekend is. Dat is het vijfde wat er gaat gebeuren. Israël wordt verlost van zijn vijanden. Want dan komt Jezus terug. Dan komt hij in heerlijkheid terug op aarde. Dat is het vijfde wat gaat gebeuren. En dan het laatste. Waar eindigt Zacharia dan mee? Nou, dat staat in het achtste vers van Zacharia 14. Wat staat er dan? Te dien dagen zullen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. Dan zal Jeruzalem een zegen worden waarvanuit de wateren, de zegen van God over de hele wereld gaan uitstromen. Dus, even herhalen. Ja, Zacharia 11. Ze kiezen voor de verkeerde herder. Zacharia 12. Ze komen in de benauwdheid terecht. Iets verder in Zacharia 12. Ze zullen een rouwklacht aanheffen. Ze komen tot bekering. Daarna, ze zullen gereinigd worden. Daarna, Dan komt er Jezus in heerlijkheid terug om zijn volk te verlossen. En als slot zal Israël tot een zegen worden. Nou, dat is het dan. Dat is een hele preek. Maar we gaan er nog iets meer over vertellen. Maar houd dat in ieder geval in de gaten. Die zes traps raket zou je kunnen zeggen. Als we willen weten wat er met Israël gebeurt, lees alsjeblieft Zacharia 11 tot en met 14. Dan weet je precies wat er binnenkort met Israël gaat gebeuren. En mensen, we zijn heel dichtbij hoor. We zijn echt heel dichtbij. Nou, vanavond wil ik met u in bijzonder nadenken over dat tiende vers van hoofdstuk 12. Ze zullen een rouwklacht aanheffen over hem die zij doorstoken hebben. Wat betekent dat? Misschien wel goed. Ik wil daar een aantal vragen over stellen die we vanavond gaan beantwoorden. De eerste vraag die ik wil stellen, die rouwklacht, die bekering. Dat ze inzien dat ze fout geweest zijn. Dat ze inzien dat ze hun enige zoon, hun eerstgeborene, verworpen hebben. Weet u waar dat begint? Dat is de eerste vraag. Waar begint deze rouwklacht? Begint deze rouwklacht in Tel Aviv? Begint deze rouwklacht in Beersheba? Begint die rouwklacht in Tiberias? Waar begint die rouwklacht? Nou, het is heel bijzonder om drie keer in het stukje te zien dat het begint bij het huis van David. En bij de inwoners van Jeruzalem. Daar begint de bekering van Israël. In Jeruzalem. Weet je, het hele heilshandelen van God begint altijd in Jeruzalem. Daar gebeurt het. En daar begint ook het herstel van Israël. In Jeruzalem. Laten we het maar even lezen. In vers 8 van Zacharia 12. Daar staat: te dien dagen zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschutten. En wie onder hen struikelt, zal te dien dagen zijn als David. En het huis van David als van God. Ook weer die twee, de inwoners van Jeruzalem en het huis van David. Vers 10, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van genade. Of hoofdstuk 13 vers 1, te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. God focust onze aandacht juist op Jeruzalem. En daar zal het gaan gebeuren. Op die plaats. Waarom? Omdat God een verbond gesloten heeft met David. En God heeft tegen David gezegd, laat maar even lezen. God heeft tegen David gezegd in 2 Samuel 7. In 2 Samuel 7. In vers 16. Uw huis, en dat zegt God tegen David, het huis van David. Uw huis en uw koningschap, het koningschap van David, was altijd verbonden aan Jeruzalem. Het huis van David en Jeruzalem. Dus hier staat heel duidelijk, uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. God heeft zich verbonden aan het huis van David en aan de troon van David, Jeruzalem. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Heel duidelijk. Dat is het eerste. Het begint in Jeruzalem. Ten tweede, wanneer vindt dit plaats? Wanneer gaat dit gebeuren? Nou, als we weer even teruggaan naar Zacharia 12, dan wordt het heel duidelijk gezegd wanneer. Daar staat in het tiende vers: ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van genade en van gebeden. Wanneer begint het? nadat God zijn geest uitgiet over zijn volk. Dat gaat gebeuren. Er komt een moment dat dat wat in Handelingen 2 gebeurd is, dat die bovenzaal waar ze waren, vervuld werd met de wind van God, het leven van God, dat dat nog een keer herhaald wordt bij Israël. Joël 2 schrijft er heel duidelijk over. Het zal gebeuren in de laatste tijd dat ik mijn geest zal uitstorten over alle vlees. En dat de geest van God uitgestort wordt over zijn volk Israël. En dan gaat het gebeuren. Ik zal mijn geest uitstorten. Dan wordt het Pinksterfeest voor Israël. Misschien kent u dat stukje wel. God is nu bezig met Israël. Als u kijkt in, misschien wel goed om dat even op te slaan, in Ezechiël 37. Ezechiël 37, dan staat er op een gegeven moment dat Israël, en dat kun je lezen vanaf het zevende vers van Zacharia 37 tot en met 14, dan zie je dat Israël vergeleken wordt met een dal, een knekeldal vol met dorre doodsbeenderen. En daar staat er nog heel duidelijk bij, en die beenderen waren zeer dor. Nou ja, misschien heb je dat wel eens op het nieuws gezien, dat er soms wel eens een massagraaf ontdekt wordt en er liggen allemaal botjes en doodskoppen. En nou ja, dan weet je gewoon, dit is voorbij. Het is met ons gedaan. Zo wordt Israël beschilderd daar in Zacharia 37. Een dal vol met doodsbeenderen. En dat staat in het vierde vers. Een dal vol met dorre doodsbeenderen. En dan mag Ezechiël profeteren en dan gaan die botjes in beweging komen. En die doodskoppen en ik weet niet wat allemaal. En dan komen al die botjes bij elkaar en dan ligt dat dal ineens helemaal vol met complete lichamen. Met een huid eroverheen, met haren, met helemaal complete lichamen. Alles komt bij elkaar. En dat staat er zo wonderlijk hier. In het zevende vers van Ezechiël 37. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was. En zodra ik profeteerde ontstond er een geruis. En zie een beweging. Het is toch jammer hè, dat daar geen opnames van gemaakt zijn. Hè? Nee, het is natuurlijk een visioen hè. Maar een beweging en die beenderen voegden zich aan één zoals ze bij elkaar behoorden. Maar er staat hier in het zevende vers en zie een beweging. Wie heeft die beweging op gang gebracht? Dat kan niemand anders zijn dan de majesteit van God. Ik zeg wel eens, die beweging is op gang gebracht toen Theodor Herzl in 1897 in het muziekcongres, de muziekhal in Basel, de eerste keer het Zionistisch congres bij elkaar riep. En Theodor Herzl zei toen in 1897... Misschien binnen 5 jaar, maar zeker binnen 50 jaar zal de staat Israël een feit zijn. Ze hebben me uitgelachen. Binnen 50 jaar hebben de Verenigde Naties de toestemming gegeven dat Israël zijn eigen land weer terugkrijgt. In 1948 mocht Ben Gurion de Joodse staat uitroepen. Daarom wordt Theodor Herzl ook wel eens de moderne Mozes genoemd. Hij heeft het aangekondigd, maar hij heeft het zelf nooit meegemogen maken. Maar het is gebeurd. Er kwam een beweging. Maar, broeders en zusters. Wat staat er aan het einde van vers 8? Van Ezechiël 37. Ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees en er trok een huid overheen. Maar geest was er nog niet in hen. Mensen, dat is precies de situatie waarin Israël nu terechtgekomen is. Je ziet wel heel veel Joden terugkeren naar eigen land. Je ziet heel veel dat Israël er weer is op de wereldpolitiek. Je ziet allerlei dingen gebeuren. Een beweging is op gang gekomen. Maar geest is er nog niet. Het leeft nog niet. God is nog heel ver weg bij heel veel Joden in Israël. Israël, door de bank genomen, is Israël nog een heel ongelovig volk. Natuurlijk zijn de Messias blijdende Joden. Maar over het algemeen is de geest er nog niet. En mensen, wat zal dat een verandering brengen? Als Gods geest ook vaardig wordt over het Joodse volk. Nou, dan gaat het gebeuren. Dan gaat het gebeuren. Dan krijgt Israël deel aan Gods genade. Aan zijn vergeving. En aan de wedergeboorte. Dan zullen vele Joden opnieuw geboren worden. Ten derde. Wie zullen ze zien? Wie zullen ze ontmoeten? Wie zullen ze zien? Nou, dan staat er hem die zij doorstoken hebben. Weet je, een aantal weken geleden kwam Trump met zijn vredesplan naar de Knesset in Israël. Ik weet niet of je dat nog weet. Ik weet niet of je het nieuws toen gekeken hebt. Toen kwam Trump. Trump is een Air Force, een prachtige grote vliegtuig uit Amerika, helemaal alleen voor hem. En hij vloog over vanuit de Middellandse Zee over Israël heen, over de Knesset heen. En iedereen die keek omhoog. Daar komt hij hoor, daar komt hij hoor. En toen draaide hij zo terug naar Ben-Gurion om daar te landen. Nou, met een grote optocht, met zijn eigen wagens, reed hij dus richting Jeruzalem. Werd met alle eer ontvangen. En iedereen keek naar Trump. Daar komt de grote vredesduif aan. Daar komt degene die vrede kon brengen hier in het Midden-Oosten. En ik zie nog Netanyahu zijn arm om Trump heen leggen en zeggen, jij bent de grootste vriend die ooit van Israël, die ooit in het Witte Huis gewoond heeft. Alle ogen waren gericht op Trump. Alle ogen van Israël zullen straks gericht zijn op zo'n soort vredesduif die zal komen. Want Israël snakt naar vrede. Israël snakt naar een wereldleider die hen zal erkennen. Israël snakt, en ook niet alleen Israël, maar de wereld, naar iemand die deze wereld tot rust kan brengen. De valse vrede zal hij brengen. Maar dan komt er een moment dat ze naar iemand anders gaan kijken. Dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Niemand anders. Er staat, ze zullen hem aanschouwen. Dat woordje aanschouwen heeft nog een andere betekenis dan ze zullen hem zien. Aanschouwen betekent eigenlijk ontdekkend zien. Iemand ontdekken. Wat ik vanavond duidelijk wil maken, dat is dat zij hem aanschouwen voordat hij teruggekomen is. Want in Zacharia 14 zien we pas dat hij terugkomt op de Olijfberg. In Zacharia 12 nog niet. Weet u, er wordt gesproken over twee Emmausgangers. Waarvan de heer Jezus de schrift uitlegde. En waarvan die twee Emmausgangers ineens ontdekten in de schrift wie Jezus is. Ik zeg altijd, het woord van God begrijpen betekent Christus zien. Christus ontdekken in de Bijbel. Als je Christus ontdekt in het woord van God, dan begrijp je het pas. Dan snap je pas die Bijbel. Want daar gaat het om. Hij is het woord. Het gaat om hem. Hoe zal dat zijn, hè? Dat die vele jongelui die nu aangesloten zijn bij het Tempelinstituut in Jeruzalem, die dag en nacht, hoort u het goed, dag en nacht bezig zijn om de Torah en de schriften en de poëtische boeken en de Vulgata en de Talmud en al die andere boeken om de Bijbel heen, wat rabbies geschreven hebben, als ineens deze jonge lui die daar studeren ontdekken van, hé, maar dat gaat over die Jezus die wij verworpen hebben. Hun ogen zullen geopend worden door de Geest van God. Ze zullen hem aanschouwen in het woord van God. En een rouwklacht aanheffen. Je zult er toch maar op dat plein van de klaagmuur lopen. Velen van u zijn daar wel eens geweest. En dan komen die jonge lui van die trap afstormen. Van het Tempelinstituut. En dan zijn ze huilend. Helemaal overstuur, want we hebben Jezus verworpen. We hebben de eerstgeborene verworpen. Ze zullen over hem rouw klagen. Als over een enig kind. Als over een eerstgeborene. Een eerstgeborene, het enig kind. Waar ze helemaal van afhankelijk zijn. Die hebben we verworpen. Ja, dat is zo mooi, hè? Dat Israël echt tot berouw zal komen. Echt tot bekering zal komen. En dat kan alleen maar door de uitstorting van de Heilige Geest. En dat gaat gebeuren met Israël. Ze zullen hem aanschouwen. Maar de vierde vraag. We hebben gezien, waar begint het? We hebben gezien, wanneer begint het? We hebben gezien, wie zullen zij zien? Maar dan komt de vraag, wat zullen ze dan ook zien? En dan staat er, ze zullen hem zien die doorstoken is. Hem zien die zij doorstoken hebben. Weet je, en daar geeft Johannes een prachtig getuigenis. Als Johannes daar bij de heuvel Golgotha staat, en hij ziet daar deze drie mannen aan het kruis hangen, en dan komen de soldaten bij deze drie gekruisigden, bij de eerste en bij de andere, de twee buitenste breken ze de benen. Waardoor ze ook direct daarna sterven en ze niet meer adem kunnen halen. En dan komen ze bij de Heer Jezus in het midden. En dan zien ze dat hij al gestorven is. Eigenlijk heel kort. Weet u hoe lang de Heer Jezus toen aan het kruis gehangen heeft? Vanaf 9:00 tot 3:00. 6 uur. Terwijl mensen die gekruisigd waren soms wel 2 etmalen aan het kruis hingen. En nog in leven waren. Maar de Heer Jezus heeft ook zelf gezegd, niemand ontneemt mij mijn leven. Ik heb macht om mijn leven af te leggen op mijn tijd. En toen Jezus in deze 3 uur donker, duisternis, de zonde van u en mij in zijn lichaam naar het hout gebracht heeft, en voor mijn zonde gestorven was, toen hij mijn zonde, mijn verkeerde dingen daar droeg, toen kon hij uiteindelijk na die 3 uur roepen, het is volbracht. En daar hoeft ook geen minuut meer aan toegevoegd te worden. Toen was het klaar. En toen kon de Jezus zeggen, Vader, in uw handen bevel ik mijn geest. Toen was het klaar. Het was voldoende. Toen was het volbracht. De soldaten die zagen dat hij gestorven was. En Johannes die staat erbij te kijken. En dan zegt Johannes, warempel. Ze breken zijn knieën niet. Ze pakken niet die vuist waar ze die spijkers mee in de handen. Ze pakken niet die vuist om die knieën kapot te slaan. Doen ze niet. En terwijl hij dat ziet, moet hij denken aan Exodus, waar staat dat het paaslam En hij was op precies hetzelfde moment geslacht als dat de Joden hun paaslammeren slachten. Vlak voor het paasfeest. Het was namelijk voorbereiding. En daar slachten ze het paaslam. Precies als dat paaslam werden de benen van Jezus niet gebroken. Waarom? Hij was het volmaakte paaslam dat zou komen. En tegelijkertijd ziet hij dat een soldaat een speer pakte en hem in zijn zij stak. En toen dacht hij van ja, wat wonderlijk hè. Johannes die kende de schrift. En dat er in Johannes of Zacharia 12 staat, ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Twee profetieën die in vervulling gaan naar het verleden. Hij was degene die zou komen en naar de toekomst. Hij is degene die zal komen. Geweldig. Wat zullen ze zien? Zij die ze doorstoken hebben. En wat kwam er uit de wond van Jezus? Bloed en water. Bloed. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Als we daarover nadenken wat dat betekent heeft. Zonder bloedstorting was er geen vergeving. Het bloed van de volmaakte Lam van God. Het bloed wat zo krachtig is. Het bloed wat vergeving brengt. Het bloed wat ons verlost. Het bloed wat ons gekocht heeft. Het bloed dat ons verzoent met God. Het bloed waardoor we gereinigd worden. Het bloed waardoor we kunnen overwinnen. Mensen, als je nadenkt over het kostbare bloed van Christus, zoals Petrus dat noemt, stroomde uit de zijde van Jezus. En zoals wij dat bloed nu mogen kennen en daar deel aan mogen hebben als we het avondmaal vieren, dat zal straks ook aan het Joodse volk deelachtig worden. Het bloed van het lam. Het bloed van de doorstokenen. En het water. Zoals de Jezus daar in Jeruzalem stond, in Johannes 7. Als je dorst hebt, dan moet je tot mij komen. En ze dachten toen tijdens de laatste dag van het Loofhuttenfeest aan het geweldige wonder wat in de woestijn gebeurde. Ze keken terug dat er een rots was die geslagen werd en waar het water uit tevoorschijn kwam. En Paulus zegt zo mooi in de Korinthebrief 1 Korinthe 10. En die rots was de Christus. Christus die voor ons geslagen. Kent u trouwens die geschiedenis? Uit Exodus 17. Dat God zei tegen Mozes, Mozes kom maar, we gaan naar de berg Horeb. En kom maar naar me toe met een paar oudsten en ik sta daar op de berg Horeb. Ik sta daar. Dus hij roept ze als het ware naar zichzelf toe en zegt ik zal er op die berg staan. En dan ziet hij daar Mozes aankomen en dan ziet hij dat Mozes met zijn staf op die rots slaat. Mag ik u eens vragen, wat denkt u? Wie was nou eigenlijk degene die op die rots stond? Die zei, Mozes, kom maar. Ik sta er op die rots. Weet u dat het de eeuwige Zoon van God was? Dat dat de Heer Jezus zelf was, in het Oude Testament. En dat de Heer Jezus daar getuige was van dat wat er later zou gebeuren. Dat de rots geslagen zou worden. Dat Christus zou moeten sterven aan het kruis. En dat er bloed en water uit de rots tevoorschijn zou komen. Vandaar dat Jezus zegt, je moet tot mij komen. Hier is het water. Weet u, als we straks de wijn rond laten gaan en het brood eten. Dan zegt er Jezus, en dat lezen we ook straks, mijn vlees is ware spijs. Mijn bloed is ware drank. Och, zeggen de mensen in de wereld. Och, zeiden de mensen toen de Holocaust uitgevonden werd. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Die Joden, dat zijn een stelletje kannibalen. Die hebben het Pascha. Die slachten kinderen. Als wij het bloed van Christus drinken en het vlees van Christus eten, dan zal de wereld zeggen, het zijn een stelletje kannibalen, die christenen, zeg. Maar wat betekent dat? Wat betekent het om het vlees van Christus te eten? Om het bloed van Christus te drinken? Het vlees van Christus. Christus zegt, als je mijn vlees eet, heb je eeuwig leven in je. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat ziet u niet, maar dat zie ik wel. Mensen die me aankijken, als ik aan het preken ben, en soms heb ik wel het idee dat ze het allemaal opeten, wat je ze vertelt. Of allemaal opdrinken, wat je ze vertelt. Nou, dat is eten en drinken. Dat is eten, dat je verlangen hebt naar Christus. Dat je zegt, Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik wil u kennen. En kom alsjeblieft in mijn leven. Dat je verlangen hebt naar reiniging, naar het bloed van Christus, waardoor we gereinigd worden. En mensen, dat is niet één keer in ons leven. Elke keer weer opnieuw mogen we, ja, in het Oude Testament, hè. Als God een verbond sluit met Israël, ja, je zou er niet aan moeten denken. U weet hoe dat gaat in de katholieke kerk. Dan hebben ze een soort, het lijkt wel een beetje op een wc-borstel. Maar die doen ze in het water. Ja? U kent het wel, hè? Weet je dat Mozes dat deed met het bloed van het lam? Dat ze onder het bloed zaten. Die mensen die daar een verbond sloten met Christus, met God. Dit bloed van Christus hebben we zo nodig. Elke dag weer opnieuw. Er staat niet voor niets in het boek Openbaring dat deze rechtvaardigen hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. En dat hebben we elke dag weer opnieuw nodig. Door het bloed van het lam worden we eens voor altijd geheiligd en kinderen van God. Maar het bloed van het lam hebben we dagelijks nodig om onze klederen te reinigen. Dat is de kracht van het bloed. En ik hoop dat u gaat leven uit de kracht van dat bloed. Het bloed van Christus. En daarvoor worden we vanavond uitgenodigd. Tot slot. Hoe gebeurt het? Nou, het gebeurt met een rouwklacht. Het gebeurt met een rouwklacht. Denk aan Petrus, die naar buiten vluchtte en bitter weende. Er staat een rouwklacht, zullen een rouwklacht aanheffen. Dat staat niet voor zichzelf. Heel veel mensen die soms een rouwklacht aanheffen, hebben alleen maar medelijden met zichzelf. Moet je eens kijken wat mij aangedaan wordt. Moet je eens kijken wat de gevolgen hiervan zijn. Maar mensen, het is niet een rouwklacht om onszelf. Maar het is een rouwklacht die gericht is op dat wat Jezus gedaan heeft. Dat het naar hem toe gaat. Een waarachtige bekering. Leed niet om jezelf. Geen zelfmedelijden. Maar leed om hem. Ik ben schuldig aan zijn dood. Het was door mij dat hij daar moest sterven. Er is pas een onderzoek geweest naar mensen die zich nieuw aansluiten bij kerken. Nieuw tot geloof komen. En dat onderzoek wees uit dat de meeste mensen die nu voor het christendom kiezen of zich aansluiten bij een kerk, de motieven om te gaan geloven zijn in eerste plaats, ze zoeken vrede. Ten tweede, ze zoeken rust. Ten derde, ze zoeken acceptatie. En heel weinig van de ondervraagden die zeiden, ik zoek vergeving. Een hele nieuwe tendens van christendom. Het gaat dan niet meer om het bloed van Christus, maar het gaat om zelfacceptatie, rust, welvaart, vrede. Geen rouwklacht om jezelf, maar om hem die voor ons gestorven is. Zijn plaatsvervangend sterven, zonder besef. Heer, erbarm u over mij. Want nogmaals, broeders en zusters, zonder de Jezus, zegt de Bijbel, ben je voor eeuwig verloren. Alleen door Jezus word je gered. Ik had een boek gelezen van Andrew Murray over de kracht van het bloed van Christus. Ik dacht dat ik al heel wat wist over het bloed van Christus, maar toen ik dat gelezen had, dacht ik, ik wist er nog helemaal niks van. En deze Andrew Murray, die schrijft in zijn boek zo mooi. Hij zegt in dat boek van, ik smeek het je. Ik smeek het je, als je het niet zeker weet, kies voor Jezus. En toen had hij de volgende anekdote. Hij zei, bij de uittocht uit Egypte werd ieder huishouden gevraagd van Israël dat er een lam geslacht moest worden. En het bloed van het lam moest aangebracht worden op de beide deurposten en de bovendorpel. In zo'n Hebreeuws huisje woonde een gezin. Vader, moeder, met hun eerstgeboren zoon. En de vader van het gezin was ook de eerstgeborene uit een gezin. Twee eerstgeborenen. En dat gezin had ook nog eens een keer opa in huis genomen. En die opa was ook de eerstgeborene. Drie eerstgeborenen in één huisje. En die opa, die zei tegen zijn zoon, heb je dat bloed aangebracht? Ja, opa, ja, vader, heb ik gedaan. Een paar uur later, weet je het zeker? Heb je dat bloed aangestreken? Overal? Ja, vader, maak je daar nog geen zorgen over. Een paar uur later zei die opa, die vader, weet je het zeker? Hij twijfelde er zo aan. En toen pakte die zoon opa beet. En hij zei, kom maar, kom maar. Dus ze liepen naar buiten en dan kon opa de deurposten zien. En ja hoor, ze waren bestreken met bloed. Hij zei, nou ben ik pas rustig. Nou weet ik het zeker dat we veilig zijn. We vragen nu, hoe is het met het bloed van Christus in jouw leven? Schuil je erachter? Heb je de Heer Jezus heel persoonlijk gedankt? Dat hij voor jou die straf gedragen heeft? Dat hij voor jou dat bloed heeft laten vloeien? Heb je het ook, als het ware, aangebracht in je leven? Dan ben je veilig. Dan is de uittocht heel dichtbij. Om voor altijd bij hem te zijn. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Lied 994, Aanschouw de Schepper van het Heelal. En dan maken we ons klaar voor het avondmaal. Als inleiding voor het avondmaal wil ik inderdaad lezen uit Johannes 6, waar ik al iets uit geciteerd heb tijdens de prediking. Johannes 6, vers 32, daar staat: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want dat is het brood Gods dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. Wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Geweldig dat de Jezus voor ons het brood geworden is wat uit de hemel neerdaalde en waar we van mogen eten. En eten van het brood, eten van het lichaam, dat betekent, Heer Jezus, ik kan niet zonder u. Wanneer je dat brood eet, beleid je daarmee, Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik wil u niet zomaar voorbij laten gaan. Ik heb u nodig. En iedereen die de Heer Jezus persoonlijk kent als zijn persoonlijke verlosser en zaligmaker, die gelooft dat de Heer Jezus voor hem aan het kruis gestorven is, zijn leven gegeven heeft, is uitgenodigd om met ons dit avondmaal te vieren. Het is de tafel van de Heer en hij nodigt uit. En als u niet, ja, als u er klaar voor bent en niet bewust in zonde leeft, vasthoudt aan zonde, maar die zonde beleden hebt. Kijk, er is niemand van ons zondeloos. Niemand van ons is zonder zonde. Maar in Christus zijn de zonden weggenomen. En daarom hebben we dat bloed ook zo nodig. En wat is het geweldig om zo ook dat brood te mogen eten. En ik wil graag de broeders vragen, Johannes en Mark, om naar voren te komen. Om mee te helpen bij het avondmaal. De Heer Jezus die nam het brood. En de Heer Jezus die brak het brood en hij zei: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En ik wil graag vragen of Mark met ons wil danken voor het brood.
We danken u voor het brood, dat u het levend brood bent, dat u Jezus gezonden hebt. En dank voor deze ware spijs. We willen zegen vragen als we dit zo samen mogen gebruiken. In Jezus' naam. Amen.
De broeders die brengen het rond. Wilt u het bewaren totdat iedereen het heeft en dan eten we het gemeenschappelijk. Zo zei de Heer Jezus: doet dit tot mijn gedachtenis. Jezus zeide tot hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Want mijn vlees is ware spijs, mijn bloed is ware drank. In het lichaam van Christus ontvangen we eeuwig leven. In het bloed van Christus ontvangen we vergeving van zonden. Eeuwig leven. En daar kunnen we de Heer nooit genoeg voor danken. En ik wil graag vragen aan broeder Johannes om de Heer te danken voor de beker.
Heer almachtige God, u de schepper van hemel en aarde hebt u bedacht om de wijn te geven als teken, als symbool van het bloed van de Heer Jezus wat vergoten is. Het bloed van Jezus wat ons reinigt en verlost van zonde en schuld. En dat u dan niet meer aan die zonden denkt. Wij hoeven ook niet meer aan die zonden te denken. Dat u hebt bedacht dat het offer van de Heer Jezus het begin is van het nieuwe verbond. Het verbond waarmee u het beleid betoont dat u ons vult met uw geest. En wij beleiden dat we ons willen houden aan uw verordeningen. Heere, wat kostbaar is de wijn. En we bidden dat u zo de wijn zegent, dat we volstromen van uw geest en u ons kracht geeft om heilig en zuiver te leven. Leg zo uw zegen, Heere, over de wijn in Jezus' naam. Amen.
De broeders die brengen ook weer de wijn rond. De middelste cirkel, middelste cupjes, dat is druiven, sap en daaromheen is wijn. Wilt u het ook weer bewaren totdat iedereen het heeft? Dan drinken we het samen. De Heer Jezus die zei, dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zullen we samen de Heer danken. Liefdevolle Vader in de hemel. Heer, wat is het offer wat bijna 2000 jaar geleden daar in Jeruzalem op de berg Golgotha gebracht werd, onnoemelijk groot. Heer Jezus, u, de eeuwige Zoon van God, die naar deze wereld kwam als het Lam van God, dat de zonde van de wereld weggedragen heeft. Ook mijn zonde. Dat mijn zonde in zijn lichaam aan het kruis genageld heeft. Heer, dat we mogen weten dat de straf die wij verdiend hadden, dat u, Heer Jezus, deze straf gedragen hebt. Waardoor wij nu niet meer gestraft hoeven te worden. Niet meer onder het oordeel komen. Maar dat we voor eens en voor altijd kinderen van God mogen zijn. Heer, dank u wel dat we gerechtvaardigd zijn. Dat we geen schuld meer hebben. Heer, dank u wel voor dat kostbare bloed van de Heer Jezus. Dat ons reinigt van al onze zonden. Dat ons gekocht heeft. Verzoend heeft. Beschermd heeft. Heer, dank u wel voor die overwinning in uw bloed. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook helpen om vanuit deze vergeving elke dag opnieuw weer te mogen leven. En Heer Jezus, dat we u elke keer weer opnieuw mogen danken voor dat wat u voor ons gedaan hebt. Heer God, dank u wel, Vader in de hemel, dat u bereid was om uw eigen geliefde zoon te geven. En zelf te voorzien in het offer wat gebracht moest worden voor onze vergeving. Heer, en zo willen we ook bidden voor deze adventsperiode. Waarin we stil mogen staan, Heer, bij uw eerste komst. Maar ook uit mogen kijken naar uw tweede komst. En wat zal het dan geweldig zijn als uw volk u zal leren kennen. Een rouwklacht over u zal aanheffen en de doorstokene zal zien. Heer, wat een zegen voor de hele wereld. Dank u wel daarvoor. Wilt u met ons meegaan ook straks naar huis, ons de komende week, ons uw zegen schenken. En dank u wel, Heer, dat u gezegd heeft, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen, lied 112. Ik weet niet, hoe doen we dat met het ophalen van de kupjes?
Bij de uitgang worden de bekertjes ingenomen.
Oké. Bij de uitgang kunt u de bekertjes weer teruggeven, ja, na afloop. Lied 112, ik weet niet waarom Gods gena aan mij werd betoond. 1, 2 en 3. Zullen we dat met elkaar zingen?
Thank you.
Zullen we dan ook heen gaan onder zijn zegen? Mag ik u de zegen meegeven? En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen. We gaan tot slot met elkaar nog staande zingen het vierde en het vijfde couplet van dit prachtige lied.